Amsterdam FM presenteert Toonzetters.
De Toonzetters met Arinde Jonker.
Welkom bij Toonzetters, klassieke muziek bij Amsterdam FM en Salto. Je luistert naar de spetterende opening van L'Orfeo, een opera van Claudio Monteverdi. En hij leefde van 1607 tot 1643, vet lang geleden. Hij is de centrale componist van deze uitzending van Toonzetters. In komend uur ga ik het hebben over het ontstaan van opera. Ik ga het hebben over muziek en seks en de dood. En ik ga iets voorlezen van de wereldberoemde dirigent John Elliot Gardner. Maar nu eerst muziek.
Thank you.
Dat was de proloog van L'Orfeo, de eerste opera van Claudio Monteverdi en een van de eerste opera's ever. L'Orfeo werd in 1607 voor het eerst opgevoerd en opera was toen super nieuw en spannend. Zoiets als misschien wel drum and bass in de jaren 90. Who knows, denk ik. Ja. De wieg van opera is rond 1600 in Italië, waar Monteverdi leefde. Een stel intellectuelen genaamd de Camerata komt bij elkaar om te discussiëren over hoe je Griekse tragedie moet opvoeren. En zij leven in de veronderstelling dat deze tragedies niet gesproken worden, maar gezongen. Maar de muziek van die tijd maakte het onmogelijk om een drama te vertellen, want in die tijd, zo eind 16e eeuw hebben we het dan over, was de muziek polyfonisch. Dat wil zeggen, allerlei verschillende stemmen zongen door elkaar heen. Nou, dat is echt heel erg mooi, believe me. Maar je kan op die manier niet echt tekst overbrengen, want iedereen praat door elkaar, letterlijk. Dus zochten componisten naar manieren om de betekenis van woorden zo goed mogelijk te communiceren door middel van hun muziek. En die muziek moest de tekst ondersteunen. En zo ontstond een nieuwe soort muziekstijl. Het lijkt wel een sprookje, waarbij de stem wordt ondersteund door instrumenten. En dat maakte het veel eenvoudiger om te volgen wat de zanger wilde vertellen. En door deze ontwikkeling werd het voor componisten ook veel makkelijker om hele diepe emotie te uiten in muziek. En juist Monteverdi hield zich het liefst bezig met emotie. En dat hoor je.
Thank you.
Dat was Lamento d'Arianna, de klaagzang van Arianna uit de tweede opera van Monteverdi. En jammer de pammer, de pammer, de pammer, is dit prachtige stukje muziek het enige dat nog bestaat van deze opera. De rest is helaas verdwenen. Maar wat je heel goed kan horen in ieder geval, vind ik, is hoe centraal de tekst is komen te staan. Je kan de tekst, als je Italiaans spreekt, en dat doe ik overigens niet, maar als je dat wel spreekt, dan kan je het heel goed volgen. En de stem wordt alleen ondersteund door een gamba en een klavecimbel. En daardoor komt het verhaal en de emotie heel duidelijk tot uiting. Ja, ik vind het echt prachtig. Muziek wordt onder invloed van Monteverdi veel expressiever. Hij was dus echt een pionier op muzikaal gebied. En John Elliott Gardner, een hele bekende dirigent, die zegt ook dat je hem gerust mag noemen in één adem met zijn tijdgenoten Shakespeare, Galileo, Rubens en Caravaggio. Je luistert naar Toonzetters, klassieke muziek bij Salto en Amsterdam FM. En we luisteren vandaag naar muziek van de Italiaanse componist Claudio Monteverdi. Dat klinkt dan zo chic, hè, Claudio Monteverdi. Maar het betekent eigenlijk gewoon Groene Bergen. Hoe dan ook, meneer Groenebergen schreef naast opera ook andere muziek, waaronder religieuze muziek en madrigalen. Madrigalen zijn gedichten die op muziek zijn gezet. En in de tijd van Monteverdi werd het de mode om de tekst dus echt te ondersteunen met de muziek. En dat betekent in de praktijk dat componisten de woorden die gezongen worden proberen te verklanken in muziek. Dus als de tekst gaat over iets zachts, dan klinkt het ook zacht. En als er sprake is van woede, zal de muziek proberen die woede ook in muziek tot uiting te laten komen. Of zal de componist het in ieder geval proberen. Nou, daar gaan we natuurlijk naar luisteren. Voor sommigen misschien een bekend werk. We gaan luisteren naar De Viro Torna, De Westenwind keert terug. En dat betekent ook dat de lente weer terugkeert. Dat is een sonnet van Petrarca, een hele bekende dichter uit die tijd. En het gedicht bejubelt de terugkeer van de lente met die westenwind. Door alle bloemetjes die opkomen en de vogeltjes die fluiten. Maar dan in de tweede helft van het gedicht wordt die vrolijkheid van die zingende vogeltjes gecontrasteerd met liefdesverdriet. De zanger zingt en de vogelzang, de bloemen die welig tieren, de lieve vrouwen en hun goede daden. Zijn rimboe voor mij, vol woeste en snoode dieren. Het verschil tussen die komst van de lente en wat dat eigenlijk met het personage doet, dat hoor je heel duidelijk in Monteverdi's muziek.
Zefiro, torna,
torna, Zefiro,
torna, torna,
torna, Zefiro,
Zefiro,
torna, i sogni accesi.
Dat was Te Viro Torna, een madrigaal van Monteverdi. Monteverdi schreef heel veel van dit soort madrigalen, waarin dus gedichten op muziek werden gezet. En in Monteverdi's tijd werden ook heel veel madrigalen geschreven die gingen over de dood. Maar ze gingen niet echt over de dood. De dood was een metafoor voor, ik durf het bijna niet te zeggen hier op de radio, een orgasme. Ja, ik meen het. In deze periode kwam een nieuw soort genre op, dat van erotische madrigalen. Seks is van alle tijden, dames en heren. De tekst van de volgende madrigaal van Monteverdi gaat als volgt. Sì, che vorrei morire, ora che ho bacio amore, la bella bocca del mio amato cuore. En dat betekent, ja, ik wil graag sterven, nu ik mijn geliefde kus, de prachtige mond van mijn geliefde schatje. Niet meer, niet minder. Ja, nu wil ik sterven, nu ik je kus. Maar de personage wil dus niet echt sterven. Het is een metafoor voor het hoogtepunt in bed. Let's go, baby.
Sì, io vorrei morire. Io vorrei morire. Io vorrei Thank you.
Dat was Si che vorrei morire, een madrigaal van Monteverdi die stiekem eigenlijk ging over seks. Enough with the sex talk, je luistert naar Toonzetters, klassieke muziek bij Salto en Amsterdam FM en we luisteren naar Monteverdi. Monteverdi schreef meer dan erotische madrigalen en dramatische opera's. Hij schreef ook religieuze muziek, hoewel dat aandeel relatief beperkt is, kan ik wel zeggen. Maar hij heeft wel degelijk muziek ter ere van God geschreven. En zijn bekendste werken, en adembenemend mooi mag ik wel zeggen, dat zijn de Maria Vespers. Vespers zijn in de katholieke kerk eigenlijk avondgebeden. Ja, en dan denk ik aan hele serene muziek. Maar dat is bij deze Maria Vespers helemaal niet het geval. De Maria Vespers zijn eigenlijk heel theatraal. En ze zouden de kerkgang in mijn ogen echt een feestje maken. Psalmen klonken nog nooit zo mooi.
Deus in adiutorium meum intende.
Dat was de eerste psalm uit de Maria Vespers. Prachtig, toch? Zo krijg je mij in ieder geval de kerk wel in. Leuk feitje. Deze werken zijn opgedragen aan de toenmalige paus, Paulus V. En Monteverdi reisde persoonlijk naar Rome. En ja, dat was destijds natuurlijk niet het geval dat je van even een vliegtuigje pakken. Ook niet een trein. Nee, misschien een koets. En hij deed dat om ze persoonlijk aan Paulus V te overhandigen. En dat kan je eigenlijk zien als een soort muzikale sollicitatiebrief, want hij wilde graag een aanstelling krijgen aan de pauselijke kapel te Roma. Maar hij kreeg de baan niet. Gelukkig werd hij in 1613 wel aangesteld als maestro di cappella aan de San Marco Basiliek te Venetië. Nou, ook leuk. Dit is Toonzetters, klassieke muziek bij Salto en Amsterdam FM. En ja, het is alweer tijd voor voorleestijd. Ik heb lang gezocht naar iets, een schrijven over Monteverdi, een brief of iets anders. En ik heb uiteindelijk gekozen voor de woorden van, ik noemde hem zo straks ook al, John Elliott Gardner. Die vertelt over een mooi werk van Monteverdi, Il Ritorno d'Ulisse in Patria uit 1640. Een opera van Monteverdi. En dat is de voorlaatste opera waar we zo meteen naar gaan luisteren. En Gardner zegt het volgende over dit werk. Van de 6 of 7 opera's die Monteverdi heeft gecomponeerd, resteren er helaas maar 3. De voorlaatste, Il Ritorno d'Ulisse in Patria, vertelt het verhaal van Odysseus. Na de strijd om Troje zwerft hij 10-20 jaar rond en nu keert hij terug naar het eiland Ithaca en zijn vrouw Penelope. Monteverdi liep al tegen de 70 toen hij deze muziek componeerde. Niet voor een hof, maar voor een Venetiaans theater waar elke burger en toerist die betaalde welkom was. Vermoedelijk hebben jongere collega's hem uit zijn pensionering gehaald. Monteverdi was nu eenmaal de meester. Hij moest iets schrijven voor het carnaval. In het slottafereel vanaf 5 minuut 43 durft Penelope eindelijk te geloven dat de oude zwerver die zich meldt Odysseus is. Er ontspint zich een ontroerend duet in de vloeiende melodische stijl waarin Monteverdi uitblinkt. Spreek het tussen spreken en zingen in met muziek en tekst die naadloos passen op elkaar. Maar Monteverdi volgt niet klakkeloos de strekking van de woorden, zoals minder getalenteerde collega's deden. Muziek blijft de expressieve motor. Ja, de woorden van John Elliott Gardner over de voorlaatste opera van Monteverdi. En we gaan natuurlijk luisteren naar dit werk, dit duet tussen Penelope en Odysseus. En dat is dan ook alweer het laatste werk waar we naar gaan luisteren in deze uitzending van Toonzetters over Claudio Monteverdi. Hij leefde van 1667 tot 1743 en het mogen wel duidelijk zijn dat hij de weg vrijmaakte voor nieuwe muziek. Zonder Monteverdi misschien wel helemaal geen Bach. Mag ik dat zeggen? Nou, ik heb het gewoon gezegd. En dus sluiten we af met muziek van deze held uit die voorlaatste opera, De Terugkeer van Odysseus. En ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel verteld over Monteverdi zelf, want ja, zijn muziek slokte alle aandacht op. Maar genoeg reden om nog een keer een uitzending aan hem te wijden. Voor nu een hele fijne dag gewenst en tot volgende week!
Cinghiale, l'onorato segnale, lo quale. circa lo tacque e non lo disse. Creder ciò che Disio m'insegna amare. Ser parco standa il sangue umano nuova, dubbio pensier che fai. La finigata i prieghi del buon gusto di un mete, di Telemaco il figlio, alla vecchia nutrice quando si pieghi che il mio pudico letto sull'Ulisse, sull'Ulisse rigetto.
Del tuo casto pensiero io so il costo. So che letto pudico, che tranne Ulisse solo altro non vide. Ogni notte da te s'adorna e copre con un serico drappo di tua mano contesto, in cui si vede col virginal suo corpo.
Cenere il trono.
sospirato mio sole.
Non si rammenta.